Well, it's good to be with you this morning.
Het is goed om vanmorgen bij u te zijn.
I know very little of what my brother has said about me.
Ik weet heel weinig over wat mijn broeder over mij gezegd heeft.
I could hear my name, I could hear Africa and so on.
Ik hoorde mijn naam en ik hoorde Afrika enzovoort.
So I hope it's good things that he has said.
Ik hoop dat het goede dingen zijn die hij gezegd heeft.
I bring you greetings from the Kabwata Baptist Church.
Ik ben u de groeten van de Kabwata Baptistengemeente over.
The church that the Lord has been pleased to give me the opportunity to pastor.
De gemeente waarvoor de Heer mij de gelegenheid gegeven heeft om die gemeente te dienen.
For half of my life.
Voor de helft van mijn leven tot nu toe.
I first went there when I was a young man of 25 years old.
Ik kwam daar voor het eerst toen ik een jonge man was van 25 jaar.
Still single.
Nog als alleenstaande.
And now I have been married for 25 years.
En ik ben nu 25 jaar getrouwd.
And my children are beginning to graduate from university.
En mijn kinderen halen nu hun diploma's op het hoger onderwijs, de universiteit.
It's been a great privilege.
En het is een bijzonder groot voorrecht.
I can assure you that my being there that long speaks about the patience of the congregation than about me.
En ik kan u verzekeren dat het feit dat ik zo lang in de gemeente daar geweest ben, zegt meer over het geduld van de gemeente dan over mijzelf.
For over the years I have made my fair share of mistakes in the church.
Want over de jaren heb ik mijn aandeel ook gehad in de vergissingen die de gemeente gemaakt heeft.
I would want to share with you this morning from Psalm 73.
Ik wil graag vanmorgen met u delen uit het woord van God uit Psalm 73.
And I am glad to notice that a part of it was already read in the service.
En ik ben blij dat een deel daarvan al gelezen is in deze dienst.
I will ask our brother Kes to read from this psalm.
Ja, ik vraag mijn broeder dus om deze psalm te lezen. Dat zal ik doen. Psalm 73. Laten we Psalm 73 lezen. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. En worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen: hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen, zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten? Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen, u verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is goed voor mij dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Ja. Thank you very much. The way life is, it's not as flat as the Netherlands is.
De manier waarop het leven is, is eigenlijk niet zo vlak als dat ons land vlak is.
It has its valleys, it also has its mountaintop experiences.
Het leven heeft zijn diepe valleien, maar het heeft ook zijn ervaringen van op de bergtoppen te zijn.
And in a congregation as big as this morning,
en in een gemeente die zo groot is als deze vanmorgen,
you will inevitably have some people who are on the mountaintops and others who are in the valley.
En in een gemeente zoals vanmorgen heb je altijd mensen die op dit moment op een hoogte mogen zijn, maar je hebt ook mensen die in een diepe vallei verkeren.
And it is therefore very important for us to realize that that is the way life is.
En het is daarom heel belangrijk voor ons te realiseren dat dat is wat het leven is.
And one of the advantages of the Christian faith is that it helps us in both the mountaintop experience and also down in the valley.
En een van de grote voordelen van het christelijk geloof is dat het ons helpt. Zowel als we op de bergtoppen mogen zijn, als ook als we in een diepe vallei zitten.
When I was making my way here to the Netherlands,
toen ik op weg was hier naar Nederland,
I passed through the home of one of our elders.
Ging ik op weg naar het vliegveld, bezocht ik ook het huis van een van onze oudsten.
I hadn't seen him since the beginning of August.
Ik had hem niet meer gezien sinds het begin van augustus.
Partly because I had been away the first part of that period.
Voor een deel omdat ik voor het eerste deel van die periode zelf weg was.
But also because when I got back, he had been away to India.
Maar toen ik weer terugkwam, toen was hij zelf weg naar India.
He had been diagnosed with cancer.
En in die periode werd vastgesteld dat hij aan kanker leed.
And so he had now come back as I was rushing to come here.
En hij was net teruggekomen op het moment dat ik me moest haasten om mijn reis naar hier te beginnen.
And what I found as I was making my way to the airport really crushed my own spirit.
En wat ik vond dan op het moment dat ik op weg was naar het vliegveld, had dit nieuws een enorm effect op mijn eigen geest.
And I remember sitting at the airport and beginning to cry.
En ik herinner me dat ik op het vliegveld zat en ik begon te huilen.
And while I was flying over here, I began to write for my blog.
En toen ik onderweg was hierheen, begon ik iets te schrijven, ook voor mijn weblog.
And the article I wrote there is entitled, Why Do Good Men Suffer?
En het artikel wat ik toen schreef was, waarom moeten goede mensen lijden?
Because if I've ever met a good man in my life, that man is the one.
Want als ik ooit een goede man in mijn leven ontmoet heb, dan was het dus deze man, deze oudste van die gemeente.
If I've ever met a generous man in my life, that man is the one.
En als ik ooit een genereuze, goede, edelmoedige man ontmoet heb in mijn leven, dan was het deze man wel.
And yet, no doubt, he is going through a very, very difficult period.
En zonder enige twijfel gaat deze man nu door een hele, hele, hele moeilijke periode.
Together with his entire family.
Samen met zijn hele familie natuurlijk.
And therefore my mind is drawn to a passage such as this.
En daarom wordt mijn geest eigenlijk aangetrokken door een Bijbelgedeelte zoals dit.
Because it is in times like this that one begins to ask a lot of questions.
Want het gebeurt juist op, in tijden zoals dit dat, men, dat wij een heleboel vragen gaan krijgen en gaan vragen.
It is in times like this that the non-believers also ask us a lot of questions.
En wat er ook gebeurt in deze tijden dat niet-gelovigen ons ook een heleboel vragen gaan stellen.
They scoff at us.
En zij bespotten ons in deze situatie.
As they scoffed at the Lord Jesus Christ.
Net zoals zij de Heer Jezus bespotten.
He believed in God. Let us see whether he will rescue him.
Hij geloofde in God. Laten we nu zien of God hem wil redden.
Thankfully, in the Psalms we find others who have walked the paths that we are now walking.
We zijn er dankbaar voor dat we in de psalmen ook mensen tegenkomen die dezelfde weg moeten bewandelen die wij ook moeten bewandelen.
And Asaph is one of them.
En Asaph is één van hen.
And so he wrote this psalm in order for us to see that we are not alone when such times come upon us.
Ja, en Asaph heeft deze psalm geschreven zodat wij kunnen zien dat wij niet alleen zijn wanneer wij door deze tijden en perioden heen moeten gaan.
He begins this psalm by telling us where he has now ended in his thinking process.
Hij begint deze psalm door ons eerst te vertellen waar hij nu geëindigd is in zijn denkproces.
He begins on a good note. He says, truly, God is good to Israel, to those who are pure in heart.
Hij begint met een hele positieve noot. Hij zegt, ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.
And he's telling us that the reason why he is so excited is because a few moments ago he almost missed the right road.
En hij is juist zo blij dat hij dit kan zeggen, want hij weet dat hij zegt ook dat juist een korte momenten daarvoor hij bijna de verkeerde weg had genomen.
What is it that almost made him miss the right road?
Wat is het dat ervoor zorgde dat hij bijna de juiste weg miste?
What is it that often makes us miss the right road?
Wat is het wat ons vaak ervoor zorgt dat wij de juiste weg, de juiste afslag missen?
It is the way in which we wrongly compare ourselves with other people.
En dat komt doordat wij onszelf ook vaak op de verkeerde manier vergelijken met andere mensen.
Somehow we begin to feel that life is unfair.
Op de een of andere manier beginnen we namelijk te voelen dat het leven niet eerlijk is voor ons.
We say, look at those people. They are enjoying life, but look at me.
Wij zeggen soms, kijk naar deze mensen, hoe zij van het leven genieten. Maar kijk dan eens naar mij.
And especially if we are seeking to live to God's glory, it is even more painful.
En vooral juist als wij proberen tot Gods eer te leven, dan is het zelfs nog veel meer pijnlijk.
And that's what Asaph was going through in this passage.
En dat is precies waar Asaph doorheen ging in dit Bijbelgedeelte.
He tells us in summary in verse 3 that he was envious of the arrogant when he saw their prosperity.
Hij vertelt ons in vers 3 dat hij jaloers was op de dwazen toen hij namelijk de vrede van de goddelozen zag.
And from verse 4 all the way down to verse 12 he is admiring something of their lives.
En als we dan lezen van vers 4 tot en met vers 12, dan spreekt hij zijn bewondering uit voor sommige dingen ook van het leven van de goddelozen.
We won't have time to go through it, but it was read before us a few minutes ago.
We hebben geen tijd om daar in detail doorheen te gaan, maar dat hebben we al met elkaar gelezen.
He was seeing in them a carefree life.
Hij zag in hen een zorgeloos leven.
Despite the fact that they did not respect and worship God.
Ondanks het feit dat zij geen respect hadden voor God en hem niet aanbaden.
He saw them increasing in wealth.
Hij zag dat zij toenamen in welvaart.
He saw them being very healthy together with their children.
Hij zag dat ze samen met hun kinderen gewoon heel gezond waren.
And therefore they were a bad example to others around them in their unbelief.
En daarom waren ze een verkeerd voorbeeld voor anderen om hen heen in hun ongeloof.
And then when he looked at himself.
En als hij dan naar zichzelf kijkt.
This is what he says in verse 13.
En dat is wat hij dan zegt in vers 13.
All in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence.
Hij zegt, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen.
For all the day long, verse 14, I've been stricken and rebuked every morning.
Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen, in vers 14.
Often it is this superficial comparison that makes us feel bitter about what we are going through.
Het is juist deze oppervlakkige vergelijking die we vaak maken, die ervoor zorgt dat we bitter worden als we door dit soort ervaringen heen moeten gaan.
Because we think of others and we say, God, why should I go through this?
Want dan denken we vaak aan anderen en dan denken we, waarom moet ik dan door deze dingen heen gaan?
Look at how I have tried to serve you.
Heere, kijk hoe ik u heb proberen te dienen.
Is this the way you now treat me?
Is dat nu de manier waarop u nu mij behandelt?
Is there a God in heaven, a God of righteousness?
Is er dan werkelijk in de hemel een rechtvaardige God?
Again I say, it is this superficial comparison.
Maar ik zeg het opnieuw, dat komt van deze oppervlakkige vergelijking.
I'm saying it is superficial because not all the wicked have a good life on earth.
En ik gebruik namelijk het woord oppervlakkig omdat het duidelijk is dat niet alle ongelovigen een goed leven hebben op deze wereld.
But clearly the evil one causes you to concentrate on those who are having a better life.
Maar wat er gebeurt is dat juist de boze onze aandacht vestigt op diegenen die namelijk de ongelovigen die wel een goed leven hebben.
So that the trial you are going through may only appear worse.
Zodat de verzoekingen waar je zelf doorheen gaat eigenlijk alleen nog maar veel dieper en ernstiger lijken.
The power of comparison.
Het is de kracht van de vergelijking.
Back home in Africa.
Terug in Afrika.
In the villages.
In de dorpen.
People live in poverty.
Leven de mensen in armoede.
They have no electricity.
Ze hebben daar geen elektriciteit.
They have got no running water.
Ze hebben geen stromend water.
They have no cars.
Ze hebben geen auto's.
They have no internet.
Ze hebben geen internet.
They live in mud huts.
Ze leven in modderhutten, huisjes van modder gemaakt.
But they are very happy.
Maar ze zijn toch heel gelukkig.
There is more suicide in New York than there is in my village back home.
Er wordt in New York plegen meer mensen zelfmoord dan in mijn geboortedorp thuis in Zambia.
The reason is because they don't know anything better.
De reden is omdat ze gewoon niets beters weten.
They don't compare to anyone.
Ze vergelijken zich niet met andere mensen.
That's all they know.
Dat is alles wat ze weten daar in het dorp.
So as they are coming from the river with big pots on their heads full of water, they are even singing songs as they are going home.
Dus als deze mensen van de rivier terugkomen met een geweldige teil water op hun hoofd die ze dragen en ze lopen naar huis, dan zingen ze zelfs liederen.
But if you go from the Netherlands,
maar als je vanaf Nederland gaat,
and you go and start living among those people,
en je gaat tussen deze mensen wonen,
you will be very depressed.
Dan word je erg.
Because you'll be writing to your friends in the Netherlands.
Want dan schrijf je naar je vrienden in Nederland.
And you'll be saying there's no internet here.
En er is hier geen internet.
How can you survive without internet?
Hoe kan je hier overleven zonder internet?
It's comparison.
Het is juist de vergelijking.
And it makes life more difficult for you.
En dat is wat het leven dan veel moeilijker maakt.
When you see others in a better situation than you.
Als je anderen in een veel betere situatie ziet dan jezelf.
That's what Asaph was going through.
En dat is waar Asaph doorheen ging.
I want to ask, is that the situation in your life today?
En ik wil jullie vragen, is dat misschien ook een situatie waarin jullie je...
Are you looking at others and envying them?
Kijk je ook naar anderen en word je jaloers op hen?
And as a result, feeling worse about your own situation.
En voel je je eigenlijk gewoon slechter vanwege je eigen situatie?
Well, according to this psalm, there are three possible answers out of this situation.
Wel, volgens deze psalm zijn er namelijk drie mogelijke antwoorden in deze situatie.
The first is to be full of complaining.
De eerste is namelijk om gewoon zelf vol met klagen te gaan zitten.
And that's what he says there in verse 15.
En dat is wat hij zegt in vers 15.
He said, if I had said I would speak thus, I would have betrayed the generation of your children.
Hij zegt, als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen.
It's very easy for us to just complain and complain and complain.
En het is zo makkelijk voor ons om eigenlijk niets anders te doen dan alleen maar te klagen. Te klagen en te klagen.
So that the people who are listening to us begin to even think that God does not care, God does not love.
En zodanig dat de mensen die naar ons luisteren ook gaan denken van dat God ons niet lief heeft en niet voor ons zorgt.
And usually we complain because we are just allowing our mouths to say what is in our hearts.
En wij beginnen te klagen omdat we toestaan dat onze mond gewoon vertelt wat er in ons hart leeft.
Like Job, when things became very difficult, he began to say, I wish I was never born.
En net als Job, hè, toen het heel moeilijk werd in zijn leven, dat hij eigenlijk zei van, ik wou dat ik zelfs maar nooit geboren was.
I wish we can just remove from the calendar that date on which I was born.
Ja, en ik wou eigenlijk dat je zelfs van de geboortekalender de datum kon schrappen waarop ik geboren was.
Where is God? I want to go and tell him what I think.
Waar is God? Want ik wil hem vertellen hoe ik over hem denk.
That's one way in which we can go.
Dat is één manier waarin we, die we kunnen kiezen om te gaan.
There's another way in which we can go.
Maar er is nog een andere manier, een andere weg die we kunnen kiezen.
And it is to try and understand what is happening.
En we kunnen namelijk gaan proberen om te begrijpen wat er gebeurt.
To so understand what is happening that we can be able to explain it clearly for everybody.
We zouden het graag zo diepgaand willen begrijpen, zodat we het helder en duidelijk ook aan andere mensen zouden kunnen uitleggen.
The way in which we understand a mathematical equation.
He, op dezelfde manier als waarop wij een wiskundige vergelijking zouden kunnen begrijpen en uitleggen.
In mathematics, 1 plus 1 is always 2.
In de wiskunde is 1 en 1 altijd 2.
It's never 3.
Het is nooit 3.
1 times 1 is always 1.
1 keer 1 is altijd 1.
It's never 2.
En het is nooit 2.
So we want to understand life like that.
En dat is de manier waarop we het leven graag zouden willen begrijpen.
That if you live a righteous life, it should be equal to nice living.
Ja, dus als je zelf een goed leven leidt, hè, dan zou het gelijk moeten zijn aan ook een goed leven ontvangen.
If you live a sinful life, it should be equal to suffering all the time.
He, en omgekeerd, als je zelf een slecht leven leidt, dan zou dat gewoon gelijk moeten zijn aan lijden wat je dan overkomt.
And that is torture to the mind.
En dat is een martelgang voor ons verstand.
And a lot of people go through that kind of thinking.
En een heleboel mensen gaan door dat soort denkproces heen.
They start going into their lives saying, what did I do wrong?
Ze gaan hun leven binnen en ze gaan eigenlijk kijken van, wat heb ik nou precies verkeerd gedaan?
Maybe it is because of that day and what I said.
Misschien is het vanwege die dag en wat ik op die dag gezegd heb.
Maybe God is judging me for that thought that I had entertained.
Misschien is God mij nu aan het oordelen voor die speciale gedachte die ik waar ik ruimte aan heb gegeven.
One plus one must be two.
Het moet toch zo zijn dat 1 en 1 2 is.
Asaph tried that.
En Asaph probeerde dat.
And it just left him depressed.
En het maakt hem alleen maar meer depressief.
Very depressed.
Heel erg depressief.
He says it became a wearisome task.
Hij zegt het was moeite in mijn ogen.
That's another wrong thing to do. Don't do it.
En dat is een andere verkeerde weg om te gaan. Doe dat niet.
If you are sitting there trying to understand God's universe, you're just going to be depressed.
Als je hier gaat zitten en je gaat proberen om heel Gods universum te begrijpen tot in alle detail, het enige resultaat kan zijn dat je depressief wordt.
That's what Job was trying to do.
En dat is wat Job probeerde te doen.
And when God came to answer him, you know what God was saying to him?
En weet je wat er gebeurde toen Job, toen God bij Job kwam en toen hij zijn antwoord aan Job ging geven?
He said, you try and understand first of all the whole universe. That's when you're going to understand what you're going through.
Ja, en hij zei tegen Job, probeer eerst maar eens het hele universum te begrijpen. Als je dat kan, dan kun je ook je eigen weg van lijden begrijpen.
You try and sort out the way in which the whole of creation functions. Then you are going to understand your piece in the jigsaw puzzle.
Probeer eerst maar eens eigenlijk de hele schepping te begrijpen. En dan zul je precies begrijpen welk puzzelstukje jij in die puzzel bent.
And in the end Job said sorry, sorry, sorry.
En het slot was dat Job moest zeggen, sorry, vergeef me.
I was speaking about things too big for me.
Ik probeerde te spreken over dingen die veel te groot voor mij zijn.
And that's the same thing I want to say to you.
En dat is hetzelfde wat ik tot jullie wil zeggen.
God's universe and your place in God's universe is too big for you to understand.
Gods universum en jouw plaats in Gods heelal zijn gewoon te groot voor ons om te kunnen begrijpen.
There is a third way in which you can try and process this.
Er is een derde manier waarop je met deze dingen kan proberen om te gaan.
And it is to bring in the scriptures.
En dat is om de schrift erbij te halen.
To just listen to God himself speaking.
En om juist naar God zelf te gaan luisteren en wat hij wil spreken.
And what a difference it makes.
En wat maakt dat een verschil?
That's what happened to Asaph and it tells us in verse 17.
En dat is wat met Asaph gebeurde en hij vertelt ons in vers 17.
It says, until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end.
En hij zegt eigenlijk, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.
You see, God sees life from the end to the beginning.
En je ziet, God die ziet namelijk het hele leven vanaf het einde tot aan het eerste begin.
He is the best person to listen to.
En hij is de allerbeste persoon om naar te luisteren.
Now I know with movies it is the other way around.
En Zoals wij naar films kijken, is het precies altijd omgekeerd.
Sometimes you are in the home with somebody who has already watched a movie.
En soms zit je misschien thuis met iemand anders die een bepaalde film al gezien heeft.
And the main actor is about to be killed.
En de hoofdspeler, de hoofdrolspeler, die staat misschien op het moment om gedood te worden.
And you, where you are sitting, you are...
En terwijl je daarna zit en naar te kijken, zit je op het puntje van je stoel en maak je bang. Wat gebeurt er?
But the one who has already watched it is even enjoying coffee.
En de ander die het allemaal al lang gezien heeft, die zit gerustig van zijn bakje koffie te genieten.
He knows the end from the beginning.
Hij kent namelijk het einde al.
And he is even telling you, relax.
En hij zegt tegen jou, rustig maar.
But you find it difficult to relax because you don't know the end from the beginning.
Maar je vindt het heel moeilijk om rustig te zijn, want je kent het einde nog helemaal niet.
This is the way Asaph was being helped.
En dit is de manier waarop Asaph geholpen werd.
Because as he now goes to listen to God, he's listening to somebody who knows the end from the beginning.
Want als hij namelijk naar God gaat luisteren, dan luistert hij naar iemand die het einde al kent.
When you do that, a few things begin to fall into place.
En als je dat doet, dan beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen.
The first is that you are a fool to envy the ungodly.
Het eerste wat je realiseert is dat je eigenlijk een dwaas bent om jaloers te zijn op de goddelozen.
Because their end is going to be tragic.
Omdat hun einde namelijk buitengewoon tragisch zal zijn.
And that's what he says here when he says in verse 18 down to verse 20, you have put them in slippery places, they will fall to ruin, they will suddenly be destroyed by terrors.
Dat is wat hij hier zegt in vers 18 tot en met 20. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden ze in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd en komen om door verschrikkingen.
You see, you don't envy a cow which is being fattened to be slaughtered afterwards.
Ja, je bent toch ook niet jaloers op een koe die vet gemest wordt om vervolgens geslacht te worden?
You don't sit there saying, wow, how I wish I was that cow.
Je gaat toch ook niet denken van, was ik maar zo'n koe?
Look, it's enjoying good food.
Kijk eens wat een heerlijk eten die koe, waar die koe van mag genieten.
No, but you know it's being prepared for the king's banquet tomorrow.
Maar je weet dat die koe gereed gemaakt wordt voor het diner van de koning morgen.
That's what he is saying here.
En dat is wat Asaph hier zegt.
When God allows the ungodly to have a nice time now, it's only going to make their judgment worse.
Want als God de ongelovigen in staat stelt om nu van het leven te genieten, dat is alleen maar om het contrast van hun oordeel des te sterker te laten uitkomen.
Because instead of them repenting based on God's goodness to them, it only hardens their hearts even more.
Want in plaats van dat hun Gods goedheid hen tot bekering leidt, wordt hun hart alleen maar veel meer verhard.
You don't envy such people.
En je bent toch niet jaloers op zulke mensen?
He even calls it here a mere dream in verse 20.
Hij zegt zelfs, dat is zoiets als een droom, hier in vers 20.
Even if a person tells you in the morning that he dreamt that he was the Bill Gates of this world.
Zelfs als iemand 's ochtends wakker wordt en hij vertelt je dat hij gedroomd heeft dat hij net als Bill Gates was, de baas van Microsoft.
Oh, that she was Cinderella.
Of dat iemand wakker wordt die denkt, ik was Cinderella. Dat heb ik gedroomd.
You don't start saying, oh, how I wish I was like that person. It's a dream.
En je zegt dan ook niet, ik wou dat ik zoals die persoon was, want het was alleen maar een droom.
You don't envy dreamers.
Je bent toch niet jaloers op dromers?
You envy those who really, really, really have got the good side of life.
Je bent alleen maar jaloers, je kunt alleen maar jaloers zijn op die mensen die echt in werkelijkheid het goede leven.
And this is the other side of what you realize when you study the scriptures.
En dat is de andere kant waarvan je bewust wordt als je de Bijbel bestudeert.
It is the fact that being a child of God is the greatest, greatest blessing in the universe.
En dat is namelijk het feit dat als wij een kind van God zijn, dat dat de allergrootste zegen is in het hele heelal.
And that's what he realizes from verse 23 downwards.
En dat is wat Asaf zich realiseert als hij dat opschrijft vanaf vers 23.
That even angels should be envying us.
Dat zelfs engelen die zouden jaloers op ons mogen zijn.
He speaks of a number of blessings that are his because he's a child of God.
En hij spreekt namelijk over een aantal zegeningen hier die hij kent omdat hij een kind van God is.
He speaks about God's continuing presence with him in verse 23.
En hij heeft het erover dat God voortdurend bij hem is in vers 23.
He speaks about God's upholding hand, strengthening hand in the same verse 23.
En hij spreekt erover in datzelfde vers 23 over Gods hand, hè, die hem draagt en die hem vasthoudt en die hem beschermt.
He speaks about God's guidance through all the difficulties of life in verse 24.
En in vers 24 spreekt hij over Gods leiding dwars door alle moeilijkheden van het leven heen.
And finally he speaks about God's reception in heaven in glory when he finally gets there in verse 24.
En uiteindelijk spreekt Asaf over de ontvangst die hem ten deel zal vallen in de heerlijkheid als hij uiteindelijk bij God mag komen in zijn heerlijkheid.
Can anything be better than this?
Is er iets wat beter kan zijn dan dit?
I tell you, can anything be better than this?
Ik vertel je, is er ook iets wat maar beter kan zijn dan dit?
That's why he goes on to say in verse 25 and verse 26 that although my flesh fails me, although my heart fails me, God is not only the strength of my heart today, but he will be my portion forever.
Dat is waarom hij in vers 25 en 26 zegt dat zelfs al zou mijn vlees, al zou mijn hart, al zouden dat vervallen en bezwijken. Hè, maar God is niet alleen nu mijn rots, maar hij is dat voor altijd.
I am truly privileged, he is saying.
Ik ben werkelijk bijzonder bevoorrecht, zegt hij.
That I have this God with me.
Dat ik deze God tot mijn God heb.
You know, sometimes you go through a very busy shopping mall.
Soms kun je door een heel druk winkelcentrum lopen.
Or a major trade fair where there are a lot of people.
Of door een enorme drukke markt waar er massa's mensen zijn.
That even you yourself as an adult, you are looking to try and see, where am I?
En soms zelfs als een volwassene, dan kijk je om je heen en denk je, waar ben ik eigenlijk?
And there is this little child in this busy shopping mall, in this busy trade fair.
En dan zie je ineens een heel klein kind midden in dit drukke winkelcentrum of op deze drukke markt.
Enjoying lollipop.
Gewoon genietend van een lolly.
Because the hand is in the parent's hand.
Omdat het hand van het kind is in de hand van de vader of moeder.
No worries whatsoever.
Geen zorgen. Hoe dan ook.
Just enjoying walking through this very busy place.
Gewoon genieten, rustig door die drukke plaats heen lopen.
What a privilege it is to be in my father's hands.
Wat is het een voorrecht om in mijn vaders hand te zijn?
That's what Asaf discovered here.
En dat is wat Asaf hier ontdekte.
And that's the word I want to leave with each one of us.
En dat is het woord, de boodschap waarmee ik ieder van ons wil achterlaten.
That in the midst of the valley of life,
dat midden in de diepe valleien van het leven,
with all the hurricanes beating upon your life,
met alle stormen die op je leven inbeuken,
Remember the privilege of belonging to God through Jesus Christ.
Denk aan het voorrecht dat je bij God hoort door Jezus Christus onze Heer.
It's on that basis that Asaph ends this psalm.
En op die basis schreef Asaph het slot van deze psalm.
In verse 27 he speaks about the final destruction of those who are without God.
In vers 27 spreekt hij over de uiteindelijke vernietiging van degenen die buiten God zijn.
And in verse 28 he speaks about the privilege of being near to God.
En in vers 28 spreekt hij over het voorrecht om bij God te mogen zijn.
It is good for me to be near God.
Het is goed voor mij dicht bij God te zijn.
And that's what Jesus Christ does for us.
En dat is wat Jezus Christus voor ons doet.
Without him we are far from God.
Zonder hem zijn we ver bij God vandaan.
We are at enmity with God.
Want wij zijn vijanden van God.
God is opposed to us.
God is onze tegenstander.
And he will finally judge us and throw us into the flames of hell.
En hij zal ons oordelen en ons uiteindelijk in de vlammen van de hel sturen.
But through Jesus Christ,
maar door Jezus Christus,
we are brought into a relationship with God.
Door Jezus Christus worden wij in een relatie met God gebracht.
He becomes our Father.
Wordt hij onze Vader?
We can relax in our Father's world.
Dan kunnen wij ons rustig weten in de wereld van de Vader.
The God who was against us becomes the God who is for us.
De God die tegen ons was, wordt de God die voor ons is.
And if God is for us, who can be against us?
En als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?
Oh, thank you Jesus that you died for us on the cross.
Oh, dank u Jezus dat u voor ons aan het kruis stierf voor ons.
Thank you for paying the price for our sins.
Dank u omdat u de prijs voor onze zonde betaald hebt.
Thank you for buying us back to God with your own blood.
Dank u dat u ons teruggekocht hebt voor God door uw eigen bloed.
And therefore we can look into the future and thank you even more because the future is certain.
Daarom kunnen we juist u danken en in de toekomst kijken, omdat de toekomst voor ons zeker mag zijn.
Have you come to this God through Jesus Christ?
Zijn jullie tot deze God gekomen door Jezus Christus?
Have you repented of your sins?
Heb je je van je zonden bekeerd?
And trusted in Jesus as your only hope of reconciliation with
en
God.
Heb je op Jezus Christus vertrouwd als de enige hoop voor je verzoening met God?
If you haven't, I don't envy you.
Als je dat niet hebt gedaan, dan ben ik niet jaloers op je.
Your good life today is but a dream.
Het goede leven wat je nu denkt te leiden is alleen maar een droom.
You are being fattened for the slaughter.
Je wordt vet gemest voor de slacht.
I plead with you to turn away from everything you know to be sinful and cling to the old rugged cross.
Ja, ik pleit met je om je zonde nu te verlaten en om je tot God te wenden.
That you may know the grace of God from this day onwards.
Dat je de genade van de Heere God mag kennen vanaf nu in de toekomst.
So that whatever comes in your life,
zodat wat er ook in je leven mag gebeuren,
you can know you are more than a conqueror.
Dan weet je dat je meer dan overwinnaar mag zijn.
Through this God who has loved you with an everlasting love.
Door deze God die je lief gehad heeft met een eeuwige liefde.
Like a child in a busy shopping mall, you just have to leave your hands in your father's hand.
Zo net als een kind in een drukwinkelcentrum die het hand van de hand van zijn vader vasthoudt.
Let us pray.
Laten we bidden.
Eternal and gracious God in heaven.
Eeuwige genadige God in de hemel.
Thank you for others who have gone before us.
Dank u voor anderen die ons voorgegaan zijn.
Who have left in print their experience of your grace.
Die ons hun ervaringen met van uw genade ons ook in gedrukte vorm hebben nagelaten.
So that we too in our own day can know how to deal with our trials.
Zodat wij ook in onze dag weten ook hoe we om kunnen gaan met ons lijden en onze verzoekingen.
Thank you for Asaph.
Dank u voor Asaph.
And for the painful experience he went through.
En voor de pijnlijke ervaringen waar hij doorheen moest gaan.
And the way in which you enabled him to finally see the end from the beginning.
En de manier waarop u hem uiteindelijk hebt laten zien hoe wat het einde is.
We pray for ourselves as your people.
We bidden voor ons als uw kinderen.
For every so often you lead us through the valley.
Want ja, op allerlei momenten leidt u ons door donkere dalen.
Help us, O God, to have the perspective that Asaph had.
Wilt u ons dan ook helpen om het perspectief te hebben wat ook Asaph had?
That we too may say it is good to be near God.
Zodat wij ook kunnen zeggen het is goed om bij God te zijn.
But oh Lord, we pray for those among us who do not know your Son as their Savior.
Maar o Heere, we bidden tot u ook voor diegenen onder ons die uw Zoon nog niet kennen als hun redder.
God, convince them by your Holy Spirit today.
Heere, overtuig hen door uw Heilige Geest vandaag.
That they are living in a fool's paradise.
Dat zij leven in een vals paradijs wat niet bestaat.
Help them to see the danger they are in.
Help hen om te zien het gevaar waarin ze zich verkeren.
That they might hide in Jesus Christ as Savior.
Zodat ze mogen vluchten tot u, Heer Jezus, als de redder.
For it is in his name that we pray.
Want we bidden dit in zijn naam.
Amen.
Amen. Amen.